Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Moord en doodslag, drugscriminaliteit en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Wie Twente ziet als een idyllische regio waar nooit iets gebeurt, heeft het mis. Ook hier komen namelijk duistere zaken voor. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Maarten Schoon en Erwin Waanders de laatste ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Ik zit hier weer met mijn collega's en misdaadverslaggevers van Tubantia, Erwin Waanders en Maarten Schoon. Goedemiddag jongens.
Hoi.
Mijn naam is Frank Bussink. We gaan het weer over misdaad hebben, misdaad in Twente. We hebben gezegd, we gaan het anders aanpakken dan de voorgaande keren.
Klopt.
We pakken één grote zaak. Dat is deze keer een zaak met een actueel haakje. Want,
zeker.
Philip Schol, dan zeggen heel veel mensen, Philip Schol. En dan gaan we zo meteen uitleggen wat daar allemaal aan de hand is deze week. Maar eerst even wat kleinere zaken. Maarten, jij kwam net binnen. Ik zeg, heb je nog zaken voor me? Toen zei jij, er zou een drugscourier wat drugs hebben gesmokkeld.
Ja.
Vertel.
Ja, dat kwam afgelopen maandag aan het licht in de Almeloze rechtbank. Stond de meneer terecht. Het was een voorbereidende zitting, eigenlijk een regiezitting. Een Enschedeër van 43, die wordt verdacht dat hij honderden kilo's aan cocaïne, hennep en amfetamineolie gesmokkeld zou hebben. In het land in ieder geval, tussen de havens en hier de grens met Duitsland en ook over de grens heen. Althans, ja. Zo luidt het verwijt. En het geld wat hij daarmee verdiend zou hebben, zou hij dus ook hebben witgewassen, dure horloges van gekocht, et cetera, et cetera.
Ja.
Dus dat onderzoek loopt nog, althans die strafzaak loopt nog. Dat onderzoek is al klaar.
Ja.
En de Nederlandse justitie kreeg dat op een presenteerblaadje aangereikt.
Kijk.
Door de Duitse collega's.
Dat is altijd fijn, toch?
Ja, 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 ja. Dat was eigenlijk.
Maar dit was een regiezitting?
Ja, dat is een soort. En advocaat mocht dus verzoeken doen om nog onderzoek te doen. En dat hadden ze eigenlijk al via de mail afgekaart. Maar het komt voort uit het kraken van EncroChat, een van die berichtendiensten, versleutelde berichtendiensten, waar criminelen, maar ook gewone mensen gebruik van maakten, zodat in ieder geval niemand kon meelezen.
Ja.
Nou, dat is op een gegeven moment gekraakt. Daar hebben verschillende justitiediensten in binnen- en buitenland ingekeken.
Mm-hmm.
En de Duitse recherche kwam dus deze internationale smokkel op het spoor. De hoofdverdachte en een andere medeverdachte zijn in Duitsland al veroordeeld.
Okay.
Deze meneer liet de Duitse autoriteiten over aan Nederland.
En waarom? Omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft? Of?
Volgens mij was die andere medeverdachte ook Nederlands. Maar misschien heeft Nederland wel gewoon zijn vinger opgestoken van onderzoek wel.
Ja.
En zo gezegd, zo gedaan.
Ja. Blijkt toch wel een goudmijn te zijn, hè? Dat die het kraken van die EncroChat, hè?
Ja.
Als je ziet hoeveel zaken op basis daarvan al worden gevoerd op dit moment. Het is echt onderzocht. Het is niet normaal.
Het is ongelooflijk hoe dat een vlucht heeft genomen. En ik sprak van de week bij het Hof in Arnhem nog iemand van de recherche en die zegt wel van, het is echt een goudmijn.
Mm.
Ze hebben zich echt allemaal verkneukeld bij de recherche van, goh, er kwam heel veel werk op hun af. Maar aan de andere kant, het is echt een enorme goudmijn gebleken al in diverse zaken. En dat zal de komende maanden, misschien jaren ook nog wel zijn.
Want ja, er zijn natuurlijk zo ontzettend veel berichten.
Ja, 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 klopt. Ja, goed. Advocaten vinden daar wel wat van. Hè? Mm-hmm. Want als jij toevallig ergens in het hele palet van berichten iets tegenkomt waar staat Kalashnikov of cocaïne. Is dat dan een opsporingsmethode die je mag toepassen? Je veegt alles bij elkaar en er komt wel iets uit, iets of iemand uitrollen.
Ja.
Maar goed, dat is allemaal redelijk afgekaart. Dus het gros van de zaken die we tot nu toe hebben gezien, die houden allemaal stand bij de rechtbank.
Een beetje omgekeerd rechercheren. Maar je ziet een bericht over iets en dan gaan we zoeken wat datgene dan is geweest.
In plaats van,
hey, we zien in een drugscourier en wat heeft hij allemaal gedaan?
Het bewijs ligt er eigenlijk al. Alleen nu, je moet gaan terug rechercheren van, oké, maar wie zijn het dan?
Ja.
Wie hebben daar mee te maken? Ja, dat is wel bijzonder.
Ja. Ja. Ja, dat is in deze zaak dus ook zo. Deze meneer, deze verdachte, die zou dit gedaan hebben in 2020.
Ja.
Nou ja, en dan is het inderdaad terugkijken. En wat kan er nog bewezen worden? Mm-hmm. Zijn inval gedaan bij hem, ik zeg even uit mijn hoofd, vorig jaar december. Hier in Enschede, in de Zuidwijken. Nou ja, woonde daar gewoon met zijn gezin. Onder de koelkast vonden ze een shotgun en een pistool. En een jammer. Dat is een apparaat om de politiecommunicatie mee te storen. Dus, maar het is wat Erwin zegt, het is achteruit kijken. Dus
dat, ja. Bij mij ligt er wat anders onder in de koelkast, moet ik zeggen. Maar.
Onder de koelkast.
Onder de koelkast.
Ja, bij ons ook iets onder de koelkast ligt iets heel anders. Ja. 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 Stof. Ja.
Heel veel stof.
Ja. Ja.
wat niet heel veel te maken had met anchorchats, maar met een ouderwetse webcam.
Ja.
was een vonnis deze week en ging over een huisinbraak in of een woninginbraak eigenlijk in
ja,
Hengelo.
Ja, in Hengelo waren mensen aan het klussen, die hadden een huis gekocht en nou, dat huis werd hun paleisje, zeg maar. En ja, als je een huis verbouwt, ik weet niet of jullie het al eens hebben gedaan of gebouwd, dan heb je in de woning natuurlijk allerlei materiaal staan, gereedschap, maar ook andere materialen. We kunnen wel zeggen draaideur criminelen, wat mindere goden in het milieu, om zo te zeggen. Die vonden daar allerlei bijzondere spullen. En die dachten van, goh, laten wij dat maar ophalen. Dus die hebben ingebroken samen. En ja, het enige vervelende, of misschien voor hun dan, een van die twee jongens, ze zaten allebei in een beschermd wonentraject. Dus na aanleiding van een eerdere straf. Mm-hmm. Die jongens, verslavingsproblematiek, toch wat geen eigen plek. Dus ze zaten al een beetje in een veilige omgeving. En een van die jongens die had keurig een webcam op zijn kamer, want dan voelde hij zich nog veiliger. Laat nou die webcam wel haarfijn hebben vastgelegd dat hij samen met zijn maatje continu heen en weer liep. Want de woning die ze hebben leeggetrokken, die stond echt 400-500 meter van hun beschermde woonplek.
Ja.
En ze zien continu die jongens teruglopen met big shoppers met gereedschap en allerlei andere materialen. Ja. Dus het was voor de politie eigenlijk een appeltje eitje. Mm-hmm. De rechtbank heeft nu gezegd dat in dit geval Hendry S uit Almelo, die moet 9 maanden de cel in. Onvoorwaardelijk. Dus die weet ook gewoon dat hij nog een tijdje vast blijft zitten. Voor zijn compaan Mark D. Zit zijn detentie er in ieder geval op. Hij is veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Nou, hij heeft 4 maanden in voorarrest gezeten. Maar hij wordt direct opgenomen in een kliniek. En daar mag hij gaan werken aan zijn verslavingsproblematiek en andere problematiek. Dus de deur is open, maar hij zit wel weer in de kliniek. Dus voorlopig hebben mensen daar geen last van. En voor hem is te hopen dat dit voor hem de trigger is om toch weer het rechte pad op te gaan. Want
voor iedereen
het stond niet zo heel snuggen met die webcam.
Nee, daar heeft hij hopelijk van geleerd.
Ja, ja.
Ik hoop eigenlijk dat hij leert dat hij niet meer inbreekt.
Ja, ook dat inderdaad. Okay, yeah. Ja, nee, dat is misschien wel een goede.
Ja, laten we hier gaan geven hoe
je webcam blijft uit. Ja. Andere zaken nog, jongens? Of kunnen we door naar de zaak Philips School?
Nee, volgens mij kunnen we prima door.
Ja, dan gaan we naar. Zullen we gewoon de zaak van de week noemen? Dat vind ik wel grappig.
Ja, is wel
zaak van de week, Philips School. Ja. Deze week was het het hoge beroep.
Ja.
Er zijn twee mensen voor veroordeeld. Voor de poging tot moord op Philips School in Gronau.
Ja.
Michael TT en Bert-Jan Ten V. Respectievelijk 18 jaar en 23 jaar.
Ja, cel, hè?
Dat cel. Was de
niet de leeftijd.
Sorry,
ja.
Niet de leeftijd.
Ja, nee, heel goed.
Ja. Toch merk dat het meer jullie vakgebied is, hè, crime.
Ja, ja.
Neem even mee, jongens. Want Philips School, heel veel mensen zullen die naam ook in deze podcast wel eens voorbij hebben horen komen, denk ik. Wat is daar gebeurd?
Nou, dan moeten we terug naar 6 november 2019. Als 's morgens in Gronau Philips Schol de hond uitlaat. Philips Schol is een advocaat, maar vooral bekend als curator. Hij wikkelt faillissementen van bedrijven af. En in de periode voor wat er is gebeurd, zijn er al allerlei dreigementen en mensen op zoek naar hem, naar zijn adres. Ze zijn aan het posten bij zijn advocatenkantoor. Want hij is bezig met de afwikkeling van een faillissement van een aantal sportscholen. Olympic Gym genaamd. En in dat faillissement komt hij allerlei wanprestaties tegen van de eigenaar. En hij doet aangifte van faillissementsfraude. En dat is het startpunt voor eigenlijk alle ellende.
Mm-hmm.
Want de voormalig eigenaar van die sportschool, die is op zoek naar hem. Die laat links en rechts weten dat hij een appeltje met hem te schillen heeft. En op 6 november gebeurt het onwaarschijnlijke. Want dan moet ik heel even terug naar september 2019. Toen werd advocaat Dirk Wiersum in Amsterdam geliquideerd voor zijn woning. Dat was volgens heel veel mensen in Den Haag, maar in eigenlijk in heel Nederland, gewoon een enorme eye-opener en een aanslag op de rechtsstaat. Ja,
iedereen kan de geëmotioneerde vet grappen houden, denk ik nog wel herinneren op de roltrap in de Tweede Kamer.
Letterlijk, hij zei letterlijk, het is een aanslag op de rechtsstaat. Ja. Amper 3 maanden later gebeurt dit in Gronau, waarbij Philip Schol wordt neergeschoten op straat. Hij raakt levensgevaarlijk gewond aan zijn been. En het is echt te danken aan toevallige getuigen en buren. En iemand die langsrijdt met medische kennis dat hij het heeft overleefd. Mm-hmm. Maar goed, het is eigenlijk kun je het 1-op-1 plakken wat er met Wiersum is gebeurd. Want waarschijnlijk hadden de mensen die hier de trekker hebben overgehaald ook maar 1 doel. En dat was gewoon Philip Schol het zwijgen opleggen, definitief.
Ja. Ja, die mensen die dat dan gedaan zou hebben, want ze zijn daarvoor veroordeeld. Het is een hoog beroep, maar ze zijn daarvoor veroordeeld.
Ja.
Dat zijn dan die Michael TT en Bert-Jan Denvee.
Ja.
Wat zijn dat voor gasten?
Ja, dat zijn 2 jongens die zelf verklaren dat ze allerlei incasso-klussen doen in het, laten we gewoon zeggen hoe het zit, in de onderwereld. Mm-hmm. Dus voor grote spelers in de Twentse onderwereld doen zij incasso-klussen. Dus mensen die niet betalen, krijgen bezoek van deze 2. Waarbij 1 iemand dreigt en de andere iemand als achtervang staat, als backup. En wie niet betaalt, die kan letterlijk een klap voor zijn kanus krijgen.
Mm-hmm.
Of nog erger, die wordt bedreigd met een pistool of er wordt zelfs geschoten.
Ja.
En dat is hier ook gebeurd in de aanloop naar de moordpoging op Philip Schol, zijn deze 2 jongens meerdere keren op pad geweest. Onder meer in Nijverdal. In de zomer 2019 zijn ze in Nijverdal geweest. Hebben ze daar in het buitengebied bij een juwelier, zijn ze ook aan de deur geweest. En daarbij heeft Bert-Jan Denvee heeft daar geschoten. Michael staat op dat moment in de auto en die hoort knallen en die ziet vervolgens zijn compaan terugkomen. En die denkt van ja, wat is dit? Althans, zo zegt hij nu.
Ja.
Een maand voor de schietpartij in Gronau wordt er geschoten in Losser. Bij de voormalige sportschool. Die sportschool Olympic Gym is doorgegaan als de sportfabriek. Dat is de voormalige zakenpartner van Ronald B.
Mm-hmm.
Ronald B. is dus de man.
De sportschoolhouder.
De sportschoolhouder die failliet is gegaan. Maar zijn compaan is verder gegaan onder de naam de sportfabriek. Tussen die 2 boterden het ook niet. Er zou nog allerlei geld van de ene naar de andere moeten. En Bert-Jan die wordt gevraagd om daar even langs te gaan. En dat doet hij.
Mm-hmm.
En hij schiet daar door de ramen heen. Terwijl er nog mensen in het pand aanwezig zijn. Nou, dat heeft hij in alle toonaarden ontkend bij de rechtbank. En tot grote verrassing van het hof afgelopen week bekende hij dat hij degene is geweest die in Losser inderdaad heeft geschoten. Dus hij legde een bekennende verklaring af dat hij in Losser met het pistool heeft geschoten door de ruiten van de sportschool.
Ja, maar die zaak staat los van deze zaak, toch?
Of nee, hoort er wel bij.
Hoort er wel bij, ja. Want in eerste aanleg is Bert-Jan veroordeeld tot 23 jaar.
Mm-hmm.
En Michael tot 18 jaar. Nou, die 23 jaar heeft er onder meer mee te maken dat hij ook in Losser heeft geschoten.
Oh, dus die 5 jaar extra is eigenlijk voor Losser.
Voor nog een
zo zou je het kunnen zien.
Ja, het is nog een extra moordpoging. Ja. Zo wordt het gezien.
Zaten mensen in die sportschool. Ja. En daardoor zegt justitie, ja, jij schoot op dat pand.
Mm-hmm.
En daardoor nam je willens en wetens het risico dat je mensen zou raken.
Ja.
Dus
dan wordt het ook gezien als een moordpoging.
Ja.
Je kan ook zeggen dat het poging tot doodslag. Het lijntje daartussen is heel dun volgens mij. Maar
in dit geval zijn ze vrij helder, omdat hij niet kan weten wie waar zit in het pand. Hij weet niet of er mensen binnen zijn.
Nee.
Hij gaf zelf trouwens aan van ja, nee, ik heb gekeken of er wel mensen binnen waren en het was donker. Nou, uit beelden blijkt dat het helemaal niet waar is. Het was niet donker, er waren gewoon nog mensen aanwezig. Dus hij heeft gewoon bewust het risico genomen dat er iemand, althans dat zegt justitie, dat er iemand zou kunnen overlijden.
Ja. Even een sprongetje maken. Hoe zijn Michael en Bert-Jan nu gelinkt dan aan de aanslag op Philip Schol?
Nou, dat is een hele bijzondere. Ik weet niet of Maarten het wil vertellen, maar in ieder geval bij zowel de schietpartij in Nijverdal als in Losser als in Gronau is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hetzelfde vuurwapen gebruikt.
Ja.
Er zijn kogelhulzen gevonden, zowel in Nijverdal als in Losser en in Gronau. En die zijn nagenoeg 1-op-1 in hetzelfde wapen te plaatsen.
Ja, maar dat hoeft niet te betekenen dat dezelfde mensen de trekker hebben overgehaald.
Nee, maar Daar heeft
maar goed, kijk, de rechtbank heeft ze veroordeeld. Laten we even bij de rechtbank blijven, ja, want het hof gaat er nu lang en goed over nadenken. Op meerdere bewijzen, zo noem ik het maar eventjes.
Op meerdere dingen gestaafd, meerdere bewijsstukken. Ja. Ja.
Kijk, toen meneer Schol werd geschoten, zeg maar, toen twee getuigen hebben dat gezien en de camera boven zijn huis, zijn beveiligingscamera.
Eventjes, die camera hing er nog niet zo heel lang. Nee. Dat was naar aanleiding van de bedreigingen, dus hij heeft zijn huis moeten beveiligen. Toen bleek dat hij op de lijst stond om afgeschoten te worden, om het even te laten zeggen.
Komen we zo op terug.
Ja, nee, heel goed.
Want dan kunnen we nog even ook teruggrijpen op Wiersum.
Ja.
En wat er dus wel met Wiersum is onderzocht en niet bij school. Afijn.
Ja.
Terug naar dat. Een zilvergrijze polo, die reed weg van de plaats delict. Die hebben ze uiteindelijk gevonden. Dat was de auto van Bert-Jan. Zijn DNA zat erin en op de passagierszijde zat de DNA van Michael. In de polo zaten dus ook schotresten van dat pistool wat gebruikt is in Losser en in Nijverdal. Beide mannen verklaarden dus dat ze niks te maken hadden met de aanslag. Maar op basis van telefoongegevens en hun werkroosters, komt het een beetje samen dat ze wel op meerdere momenten samen in Gronau zijn geweest om te verkennen. En dus volgens de rechtbank ook om de liquidatie op school uit te voeren, die dus gelukkig is mislukt.
Ja.
Dat is eigenlijk de basis waar de rechtbank de veroordeling op gestoeld heeft. Ja. En bij de rechtbank hebben beide mannen natuurlijk altijd alles ontkend.
Ja. Wat was hun verklaring dan voor het feit dat die auto daar gezien is? Het pistool is gebruikt in de auto. Er zijn schotresten gevonden. Wat was dan hun verklaring?
Nou ja, daar wilden ze eigenlijk niets over zeggen, behalve dan dat ze de auto hebben uitgeleend en ze wilden niet zeggen aan wie, want ze vreesden voor hun leven. Er werd ook frank genoeg ook verwezen naar het Tachi-proces, om maar zo te noemen, waar getuigen en familie en vergismoorden zijn gepleegd. Dat is de reden waarom zij niks wilden zeggen. Justitie heeft in ieder geval Bert-Jan een getuigenbescherming aangeboden. Het kwam toen al ter sprake en ik geloof deze week ook weer.
Ja.
En dat heeft hij dus geweigerd en hij heeft dus gewoon gezegd dat hij dat niet wist. Nou ja, dat is zijn goed recht, dat is prima.
Je zegt even snel zo'n getuigenbeschermingsprogramma, maar hoe gaat zoiets dan? Wordt dan iemand gewoon, krijgt dan gewoon een mailtje, een brief van weet ik veel wie? Hoe gaat dat?
Justitie weet donders goed hoe de vork in de steel zit rondom deze zaak. Ze weten echt, ze weten wel wat er op de achtergrond speelt. Alleen het is aan de verdachten in dit geval om openheid van zaken te geven. Alleen dan kom je bij de opdrachtgevers uit. Justitie heeft een sterk vermoeden wie de opdrachtgever is, ook wie door de opdrachtgever is aangesteld om schutters te regelen. Alleen, zolang de mensen die uiteindelijk hebben geschoten, althans waar justitie van uitgaat, zolang die dat niet vertellen, zitten ze eigenlijk met de handen in het haar. Want er is niet ergens een telefoontje of om even terug te komen, een PGP-bericht of een fax of een e-mailtje van jij moet dan en dan Philip Scholl omleggen.
Nee.
Dat is er dus niet. Dat bewijs is er niet.
Ja, eigenlijk wil het OM dus verder dan alleen de soldaten. Ze willen gewoon zeg maar de opdracht geven, echt.
Ja.
Dat onderzoek is nog steeds niet afgesloten. Ja.
En nu ook weer bij het hof probeerde de advocaat-generaal, de aanklager in hoger beroep, heeft het weer geprobeerd om de beide heren toch tot praten te bewegen. Van vertel nou gewoon, wie zijn het dan geweest? Want ze kwamen weer uiteraard met het verhaal van getuigen hebben gemeld dat Turken en Marokkanen of Syriërs in de auto hebben gezeten op het moment dat er geschoten werd. Nou ja, de beide heren zijn net zo kaal als Maarten en ik. Ja. En ook net zo blank.
Ja.
Er is geen bewijs. Kijk, als dat het zou kunnen, dat daar inderdaad andere mensen in hebben gezeten, maar zolang en waarschijnlijk weten, als je je auto uitleent, weet je aan wie je auto uitleent, toch?
Zeker.
Lijkt mij. Nou, dan zou in ieder geval die Bert-Jan ten Vee, die weet dan aan wie hij zijn auto heeft uitgeleend. Alleen dat durft hij niet te zeggen, uit angst voor zichzelf, voor zijn eigen leven en dat van zijn familie.
Ja.
Nou, dan blijf je dus in een cirkeltje eromheen draaien van wie heeft wat gedaan. Het gek is wel, er hangt hun dus een lange gevangenisstraf boven het hoofd. Dus blijkbaar kiezen ze dan, liever niet, maar ze kiezen dan eigenlijk voor een lange gevangenisstraf boven het snitchen, het vertellen van maar dat is de opdrachtgever en dat zijn eigenlijk de schutters.
Ja.
Ja, kijk, maar er ligt nog, wat Maarten net al terecht zegt, er zit zoveel forensisch bewijs in die auto, dat het heel gek moet zijn van dat. Er zijn twee schietpartijen daarvoor en dan de derde schietpartij, daar hebben ze niks mee te maken.
Ja, want ik weet niet, het zal ongetwijfeld onderzocht zijn, maar zijn er ook andere DNA-sporen in de auto gevonden? Naast die van Michael en Bert-Jan.
Overvraag je me misschien dat er nog wel een mengsprofiel is gevonden?
Ik durf als iemand echt, als hij zijn auto zou hebben uitgeleend, dan moeten ze toch ook sporen zijn van de mensen die die auto hebben gebruikt.
Ja, moet je denk zeggen, ik dan, maar dat is in ieder geval bij het Hof is dat niet besproken. Er is wel weer besproken dat er DNA van beide heren in is gevonden. Michael geeft ook gewoon aan van ik heb nooit in die auto gereden. Dus zelf persoonlijk gereden. Toch is er een spoor gevonden op het stuur. Mm-hmm. Ja, dan verklaart hij van ik heb misschien wel een keer het stuur vastgehouden toen hij even wat deed tijdens rijden. Ja.
Klinkt niet heel logisch.
Hoe geloofwaardig is het? Kijk, hij heeft niet ontkend dat hij in die auto heeft gezeten. Dat geeft hij eerlijk toe. Hè? Hij is erbij geweest in Nijverdal. Losser zegt hij dat hij daar niet bij is geweest. Daar is hij ook niet voor vervolgd. Dus ja, hij heeft wel iets uit te leggen. Hoe komt jouw DNA er? Nou ja, dan geeft hij aan van we gingen samen sporten. We deden wel eens een klus samen. De incasso klussen. Prima. Ja. Dus hij is te plaatsen in de auto. En het is aan justitie om hem te plaatsen op de plaats delict. En vooralsnog, dat hebben ze bij de rechtbank gezegd van wij plaatsen jou daar. En het Hof zegt eigenlijk nu weer van het kan niet anders zijn dat jullie dat zijn geweest.
Ja. Althans, dat waren de vragen, neem ik aan. Of heeft het Hof het al gezegd?
Nee, ze hebben tig vragen gesteld aan beide heren. En met name bij Jan TV werd bijna doorgezaagd. Van maar vertel dan aan wie u de auto heeft uitgeleend. Van wie kreeg u de opdracht om meneer Schol... Want even terug, hij erkent dat hij wel een opdracht heeft gekregen om met Schol te gaan praten. In het milieu heet dat. Om even met Schol te gaan praten, dat hij geen problemen meer moest veroorzaken. Maar hoe kwalificeer je dat praten dan? Dat gaat niet vriendelijk, denk ik. Wat was hij van plan? Gaat hij aan de deur? Meneer Schol, moet u luisteren? Hou er nu mee op, want kijk, dat... Ja, ik ga het niet invullen, want de advocaat die zal daar zelf zijn gedachten over hebben gehad. Maar hij, Bert-Jans geeft aan dat hij dus nooit Schol heeft gesproken. Want hij is een keer bij hem aan de deur geweest, of in ieder geval bij zijn woning geweest. En toen was Schol al weg. Mm-hmm. En toen heeft hij hem gevolgd. En dat is ook via camerabeelden, is hij gewoon te zien dat hij dezelfde route rijdt, die Schol ook rijdt. En Ten V geeft ook continu aan dat als hij een klus had, dat hij altijd meerdere keren ging kijken. De situatie observeren, spotten van hoe zit het in elkaar. Ja. Hij geeft dan nu als excuus van ik wilde dat alles veilig bleef. Nou, daarvan zegt of denkt het, zei de rechtbank al van dat is natuurlijk onzin. Je wil gewoon weten van hoe kom ik er het makkelijkst mee weg. Dat hangt er natuurlijk boven.
Ja. Maarten, je wilde nog even naar Wiersum?
Ja, kijk, want dat wat Erwin ook al zei, en dat zei Schol ook toen in de rechtbank, en ik begrijp nu ook weer bij het Hof, dat het wrangen is, dat een groot deel van de zaak, het oplossen van de zaak te danken is aan het feit dat hij beveiligingscamera's boven zijn huis heeft hangen.
Ja.
Een half jaar voordat de schoten vielen, kwamen namelijk twee Duitse politiemensen bij hem aan de deur. Die zeiden, meneer Schol, wij vrezen voor uw leven. Meer kunnen we er niet over zeggen. Neemt u maar contact op met de justitie in Nederland. Nou ja, dat is dus gebeurd. Want toen liep dus dat faillissement.
En dat was in Gronau. Dus
de Duitse politie kwam bij hem aan de deur om hem te waarschuwen. Meneer Schol, we vrezen maar dan, voor uw leven.
Maar waarom moet hij dan contact nemen met Nederland? Want hij werkt in Nederland.
Dat is in ieder geval de bron van de informatie voor de Duitse politie. Dat doet hij dus. Maar daar krijgt hij vervolgens te horen, er is niks aan de hand, we hoeven geen maatregelen te treffen. Mm-hmm. Als dan de sportschool wordt beschoten, en dat is een maand voordat school zelf wordt beschoten, mm-hmm. Neemt hij dus weer contact op, want hij maakt zich grote zorgen. Want hij hoort ook via dat hij zich zorgen moet maken.
Ja, en het was een sportschool die...
waarvan hij het faillissement had afgewikkeld, precies, van de eigenaar waarvan het dreigement vandaan zou komen. Want ook dat is niet bewezen.
Ronald B. uit Deurningen hebben we het dan over, toch?
Precies, ja. Nee, joh, meneer, hoeft zich geen zorgen te maken. Sterker nog, toen hij uit het ziekenhuis kwam, nadat hij dus dodelijk verwond was geraakt, vraagt hij aan justitie, hoe is het met mijn veiligheid? Dan krijgt hij als antwoord, uw veiligheid is uw eigen pakkie aan. Hij kreeg van de politie een kogelwerend vest dat te klein was. En dat was het. En dat is alles wat hij erover heeft gehoord. Hij heeft bij toenmalig minister van Justitie Grapperhaus heeft hij nog gevraagd van... Wat is er gebeurd? Wat wisten jullie al? Waarom ben ik niet beter beveiligd? Wil je daar onderzoek naar doen? Daar is nooit onderzoek naar gedaan. Nee. Ook niet naar aanleiding van meneer Wiersum, Peter R. de Vries... en de vergismoord, noem ik het maar eventjes oneerbiedig... op een broer van de getuigen, geloof ik.
Nou, dat was geen vergismoord, hoor. Dat was een bewuste... Er wordt gezegd dat er een bewuste aanslag is gepleegd... op de broer van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces. Ja. Een broer die overigens helemaal niets met criminaliteit te maken
heeft. Je werkt gewoon in de haven? Of
wat heeft hij? Het is gewoon een eigen bedrijf. Ja. Het is gewoon een eigen ondernemer. Maar goed...
Maar dat is dus onderzocht.
Ja.
En de aanslag op Philip Schol... die dus net zo goed had kunnen overlijden. Nou, daar is dus geen onderzoek naar geweest. Er zijn geen excuses gemaakt. Er zijn geen aanvullende maatregelen getroffen.
Nee.
Meneer Schol vraagt zich eigenlijk nog steeds af... van waarom sta ik hier alleen voor... terwijl ik namens de staat ben aangewezen als curator... om dat faillissement af te wikkelen. Dat vindt hij heel lastig te verkroppen, zeg ik maar netjes.
Ja, en het wrange is... en ik kan me heel goed voorstellen... want de aanklager in hoge beroep, hè, de AG... ging daar deze week natuurlijk ook op in, op de aanslag op de rechtsstaat. We kunnen niet zonder, ik kan het bijna uit mijn hoofd van, we kunnen in dit land niet zonder advocaten, en die staan voor onze rechtsstaat. En ik denk, ik hou even meneer Schol in de gaten, en ik zie hem gewoon kijken naar zijn partner, zo van ja, allemaal leuk en aardig wat je nu roept. Zij staat daar ook namens het Openbaar Ministerie, zij is dus vertegenwoordiger ook van de staat.
Ja.
En eigenlijk hebben ze hem gewoon, ja...
Volgevrij,
maar gelaten. Eigenlijk gewoon volledig aan zijn lot overgelaten. En dat is het wrange in deze zaak. Het Openbaar Ministerie geeft heel hoog op over dat hij zijn werk moet kunnen doen... in de vrijheid, in de openheid. Maar aan de andere kant, ze hebben misschien ook wel door dat de aandacht volledig op Amsterdam lag. Dat zou kunnen. Ik bedoel, er zal niemand bewust iemand de dood in willen jagen. Maar het wrange is gewoon... De aandacht ook voor deze aanslag in de landelijke media is minimaal. Mm-hmm. En dat is bizar, hoor. Dus ik heb me daar echt over verbaasd.
Ja. Zeker in het licht van na Dirk Wiersum. Ik bedoel, het was gewoon, had dat ook zo af kunnen lopen.
Zeker. Het was, daar begon ik toen straks mee. Het feit dat er iemand met medische achtergrond toevallig langs rijdt. Heeft zijn leven gered. Het had niet veel langer moeten duren. Het is gewoon openbaar gezegd. De slagader in zijn lies was geraakt. En het is aan die vrouw of man te danken. Die heeft gehandeld. Ja. Anders was hij er gewoon niet meer geweest. En was dus de poging, die was gewoon geslaagd.
Ja.
En ik weet niet hoe we dan hier hadden gezeten. Hoor. Was je misschien nog wel naar andere strafmaat aan het kijken. Maar het, echt bizar. Ja. Dat hangt hier gewoon boven. Ja. Van deze zaak.
Ja. Ja. En dan even naar de helemaal naar de actualiteit. Het is nu vrijdagmiddag als we opnemen. Ja. Je hebt contact gehad met een van de advocaten.
Ja, want ik was dus vandaag niet bij. Vandaag was de dag voor de pleidooien van de beide advocaten. Jan-Hein Kuipers van
Bert-Jan
en Roy van der Wal, de Enschedese strafpleiter van Michael. En die hebben vandaag gepleit. En na de pleidooien van beide advocaten heeft de advocaat-generaal nog een wijziging ten lastenlegging gevraagd, zeg ik dat goed, Maarten?
Ja.
Was dat?
Zij heeft in ieder geval aangegeven dat de ten lastenlegging in zoverre zou kunnen veranderen van, mocht medeplegend van een poging tot moord niet bewezen kunnen worden, dan gaan ze voor medeplichtigheid aan een poging tot moord.
Ja.
Nou, dat lijntje is heel dun.
Mm-hmm.
En het kan, juridisch kan dat gewoon. Maar
en dan voor beide heren of voor?
Ja, voor ja.
Oké.
Okay, ja. En daarvan, ik heb Roy van der Wal gesproken, de advocaat, en die zegt van ja, juridisch kan het, maar het doet een beetje vreemd aan, zegt hij van, want zijn cliënt kreeg te horen van ja, maar u heeft 3 jaar uw mond gehouden, u heeft 3 jaar niks verklaard, en nu komt u op zitting, komt u met een verklaring. Hij zegt en nu doet eigenlijk het Openbaar Ministerie doet hetzelfde. Hè? Pas na 3 jaar kom je met een wijziging van de lastenlegging. Dus of ze helemaal zeker zijn van de zaak, dat durf ik niet te zeggen. De beide advocaten hebben gesproken. Het laatste woord is geweest. En op 19 april, even in mijn hoofd zeg ik dat goed. Ja, 19 april zal het. Ja, komt het de uitspraak. Ja. Het arresteert dat, hè, ja. In hoger beroep.
Het klinkt niet alsof ze heel erg zeker zijn dan of zo van hun zaak. Als ze dit zeggen, als dit niet lukt, dan gaan we het zo doen.
Nou ja,
ze voelt het als leek een beetje. Ja, hoor.
Ja. Nou, goed, ze twijfelde ook niet om opnieuw dezelfde strafeisen, hè, 18 en 23 jaar te eisen. Ja. Dus het Openbaar Ministerie is vrij zeker van de zaak. Alleen, ja, het is aan het Hof nu. Ja. Om te kijken van geloven ze wat er in het dossier staat, geloven ze wat de jongens hebben gezegd, wat hun advocaten naar voren hebben gebracht. Ja, het wordt koffiedik kijken. We gaan niet speculeren op wat eruit rolt.
Nee.
Het aloude cliché appelleren is riskeren. Gooien we nog maar eens even in.
Niet.
Het kan gewoon op de vrijdagmiddag, maar nee, het is aan het Hof.
Ja.
En dan nog eens te afwachten, want op het moment dat er weer een veroordeling uitrolt, ja, de beide heren gezien hebbende, denk ik dat ze doorgaan tot aan...
Stel dat ze nu ongeraad. Weer veroordeeld zouden worden tot zo'n lange celstraf, 23 en 18 jaar, dan heb je niks te riskeren, niks te verliezen, zou ik zeggen. En dan kun je altijd nog een brief sturen naar de Hoge Raad.
Ja.
Nou ja, wat dat brengt, dat is helemaal toekomst kijken.
Ja. Ja.
Maar het staartje dan nog even, Frank, met jouw welnemen.
Zeker.
Philip Schol deed natuurlijk aangifte van faillissementsfraude, omdat hij vermoedde dat de grote sommen zwart geld werden witgewassen via de Olympic Gyms van Ronald B.
Mm-hmm.
En die is eind vorig jaar veroordeeld tot 4 jaar voor faillissementsfraude, witwassen en een hennepkwekerij op de zolder van zijn paardenstal.
Kijk.
In de kelder van zijn paardenstal.
Was op de zolder?
Nee.
Nou.
Maar goed,
klein detail.
Maar in ieder geval, die zaak die gaat ongetwijfeld ook nog door. Want volgens mij is die in hoger beroep gegaan. Dus,
ja, zeker.
Alleen het gekke is, hij verklaart niks. Hij zegt niks.
We gaan het volgen. Maar goed. Zullen wij over 2 weken weer de koppen bij elkaar steken?
Laten we dat doen.
Goed, zien we elkaar dan. Hoi.
Hoi.
Dag.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.